onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 66. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 66e psalm. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 117. Loof, loof den Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. En wat er verder voort uit het eerste vers van Psalm 117, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Daniël, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Daniël 9, de versen 1 tot en met 19.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In het eerste jaar van Darius, een zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren, van de welke het woord des Heren tot een profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot den Heere, mijn God, en deed belijdenis en zeide, Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem lief hebben en zijn geboden houden, wij hebben gezondigd. En hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen eengedreven hebt, om een overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder den ganzen hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt, en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt, gelijkheid is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet om uzelfs wil. O mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd.
Onder meer op het zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven dat er een enig God is. En we lezen verder. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heren, het is ons voorgelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat gij een zeer overvloedige fontein van alle goed zijt. Geef ons daar oog voor het eerst of opnieuw, dat wij die goedheid mogen beleven en aanbidden. Het is toch uw goedheid dat gij ons nog laat in dit leven, dat wij in die mate kracht en gezondheid van u krijgen, dat we hierbij één kunnen zijn. En ook als we hier niet kunnen zijn, hoe moeilijk het dan ook is, geef toch oog voor uw goedheid. Want hoe onze omstandigheden ook zijn, het is toch uw onbegrijpelijke goedheid dat wij uw woord nog mogen horen, al is het thuis of waar dan ook. Het is uw goedheid dat gij profeten zond onder het volk Israël. Uw goedheid dat de apostelen uw woord gepredikt hebben, met name de apostel Paulus, onder vele volkeren. Het is uw goedheid dat ook wij dienstknechten mogen kennen, door u geroepen, door u uitgezonden, die door u ook bekwaamd worden om hun arbeid te mogen doen. Maar ze hebben ons gebed nodig. Geef dat we dat beseffen mogen. Gij wilt gebeden zijn om uw zegen, niet alleen hier, ook in de Prielkerk, waar dominee Hoekma mag voorgaan, in Alphen aan de Rijn, waar dominee Uitslag uw woord mag prediken. Ja, wees met al uw knechten, dat ook zij verwondering mogen kennen over uw goedheid, dat het woord voor hen mag opengaan, niet alleen op de studeerkamer, maar ook op de kansel. Dat hebben zij niet verdiend. Net zo min als Daniel, die het toch zeggen mocht en moest: wij hebben gezondigd. Hij sloot zichzelf erbij in. Wij zijn allen zondaren. Geef dat we dat mogen zeggen, niet alleen met onze lippen, maar vanuit een verbroken hart. Wat is het dan groot dat gij aan zondaren gedenkt, dat gij zondige mensen, kinderen uitzendt om uw woord te prediken, en dat dat woord door zondige mensen, kinderen, beluisterd mag worden. Uw goedheid is hemelhoog, kent paal nog perk, onpeilbaar diep. Onze woorden schieten tekort om uw goedheid naar waarde te omschrijven. Het is toch uw goedheid, als mensen die nog nooit naar u gevraagd hebben, toch nog uw woord mogen horen. Betoon hen uw goedheid hierin, dat ze overgebracht worden van de brede weg op de smalle weg. En dat uw goedheid bewonderd en aanbeden mag worden op die weg die leidt naar het hemelse Jeruzalem. Want als het van de mens zou moeten komen, kwam er niemand op die weg. Maar het komt bij u vandaan. Gij zijt een zeer overvloedige fontein van alle goed. Ook dat goed, wanneer gezien mag worden op uw Zoon, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat goed, dat in hem geloofd mag worden. Want wie in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Het is ook uw goedheid, als er strijd is gekomen tegen de zonde, en als er verwondering mag zijn over de zaligheid, die gij in de eeuwigheid hebt uitgedacht, die uw Zoon heeft verworven, en die wordt toegepast door uw geest. Zoudt gij het wel willen maken vanmiddag, uw volk en kinderen ook willen gedenken, dat steeds opnieuw en al meer uw hemelhoge goedheid ondervonden, bewonderd en aanbeden mag worden. Gedenk uw kerk die verdrukt wordt, dat ook zij uw goedheid mogen ondervinden in de standvastigheid die gij geeft, in de vrijmoedigheid, in het belijden van uw naam. En zoudt uw almacht ook willen tonen in de bekering van vervolgers, dat ze volgelingen mogen worden. Zegen ook het werk van de zending, dat ook daar de enige waarachtige God gekend en gediend mag worden. De afgoden zijn niets, zijn enkel ijdelheid. Wie de afgoden blijft dienen, gaat toch de eeuwige ondergang tegemoet. Maar nu is het uw goedheid dat gij ook onder de heidenen uw woord laat verkondigen. Dat woord ook vrucht laat afwerpen. Zoals wij daarvan lezen in de handelingen der apostelen, maar ook vanuit de kerkgeschiedenis mogen weten, ja, tot in onze tijd toe. Bedenk ook het evangelisatiewerk. Dat is ook uw goedheid, dat gij door middel van dat werk uw handen uitstrekt naar mensen die vastzitten in de zonde, in de wereld, die naar u niet vragen, die eigen ondergang zoeken zoals ieder dat van nature doet. Maar gij hebt geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat zij zich bekeren van hun weg en leven. Wat een wonder van uw almacht, als ook zulken u, de enige waarachtige God, gaan dienen. Wees met ons land en volk, regering en vorstenhuis. Geef dat we ook een nieuwe regering mogen krijgen. Dat is uw goedheid, om de ongebondenheid en de zondigheid van mensen, kinderen te beteugelen, zodat de samenleving mogelijk is. Kon het zijn dat er een terugkeer mag komen tot uw woord en tot uw wet. Bedenk het kerkelijke leven, als de klasse Zwolle vergaderen zal, als er ook andere klassikale vergaderingen gehouden gaan worden deze week, wil wijsheid geven dat uw woord toch in alles tot richtsnoer zou zijn. Ontfermt u zich over onze kerken, over hen die het moeilijk hebben, dat wereldwijd uw koninkrijk mag worden uitgebreid, zegen duidt ook de theologische opleidingen die er zijn, ook van onze eigen kerk. Wees met deze wereld. De ene roepstem naar de andere roepstem horen wij. Een aardbeving in Mexico. Natuurrampen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, spanningen. Gij regeert. Het is uw goedheid dat deze wereld nog bestaat in de huidige bestaanswijze. Dat het nog het heden der genade is. Geef dat zij die het heel moeilijk hebben, die vluchten moesten, die honger lijden, die rouw gedompeld zijn, het toch bij u de Heere mogen zoeken. Verheerlijk u zelf in de bekering van vele zondaren op het rond van deze aarde. Gedenk ook uw oude bondsvolk Israël. U hebt gezorgd de eeuwen door, in de tijd van Daniel en daarna, tot op de dag van vandaag. Wees bijzonder met dat deel wat woont in het land Israël. Bescherm hen. En geef dat de schriften rijk mogen spreken. Die zijn het toch, die getuigen van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de enige en de volkomen zaligmaker. We kunnen nergens aanspraak op maken. Aan onze zijde zijn geen rechten, maar overtredingen, zoals het ons is voorgelezen, waarbij u toch de barmhartigheden en de vergevingen, zie ons dan aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 78 het zevende vers, zijn almacht wist de zee van één te scheiden en het achtste vers ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 8 van de 78ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Bret. Hij werd geboren in 1522. De Heer heeft zijn ogen geopend voor de waarheid van het woord. De waarheid van de reformatorische beginselen. Hij heeft dat mogen prediken. En ook mogen vastleggen in de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar we vandaag een begin mee mogen maken wat de behandeling aangaat. Guido de Bret. Hij heeft veel moeten meemaken. In het jaar 1561 heeft hij de geloofsbelijdenis geschreven. En die belijdenis werd over de muur van de voorpoort van het kasteel in Doornik geworpen, ingepakt, met brieven erbij. Een brief aan de landvoogdes Margaretha van Parma en een brief aan koning Philips II. Die was koning van Spanje en ook koning van de Nederlanden. Daaronder vielen toen ook de zuidelijke Nederlanden, België in onze tijd. Daar heeft Guido de Bret mogen arbeiden. Maar daar is hij ook gevangen genomen. Onder erbarmelijke omstandigheden zat hij in een vunzig kerkerhol. Maar de Heere heeft hem daar bijzonder gesterkt. De nabijheid van God mocht hij in die kerker ondervinden. Hij is ter dood veroordeeld en 31 mei 1567 is er een einde gekomen aan zijn aardse leven. Hij is opgehangen aan de galg. Maar dat lezen wij in zijn geschriften en ook in de brief die hij naliet aan zijn vrouw. Hij was volkomen bereid om deze weg te gaan. Dat is toch onbegrijpelijk? Dat is Gods goedheid als de Heer dat geeft. Hij was nog maar 45 jaar. Nog maar 7 jaar getrouwd. 5 kleine kinderen. En toch heeft de Heer het hem zo goed gemaakt dat hij er volkomen mee eens was dat dit gebeurde. Vlak voor zijn terechtstelling heeft hij het gezegd. Het is alsof mijn ziel vleugels heeft. Heden word ik genodigd tot de bruiloft van mijn Heere, de Zoon van God. Dat is nou geloof in de beoefening. Niet alleen maar spreken met je mond, belijden met je mond, maar geloven met het hart. Geloven in God. Geloven in de Heere Jezus Christus, die ook voor hem de zaligheid had verworven. Geloven in de trouw en de liefde van God. die onveranderlijk zijn. We mogen daar met elkaar over nadenken en schrijven boven artikel 1, de enige waarachtige God. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, geloven in God. En ten tweede, loven van God. De enige waarachtige God. In de eerste plaats, geloven in God. En ten tweede, loven van God. Dat er een enig God is. Dat is ook de belijdenis van de Joden. We lezen dat in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Hij is de enige waarachtige God. Buiten hem is er geen God. Daniel mocht in die enige waarachtige God geloven. En dat geloven brengt ook met zich mee dat je onder alle omstandigheden gelovend de toevlucht tot God neemt. Daniel 9, een gedeelte daarvan, is voorgelezen. In dat gedeelte komt duidelijk uit wie God is. God is rechtvaardig. De profeten hadden gewaarschuwd, zo staat er in het gebed van Daniel. Gewaarschuwd voor het dienen van de afgoden. Want dan zou de toren van God komen. En die toren is ook gekomen. Maar nu heeft Daniel ook gelezen van de belofte van God. Dat er na 70 jaar een einde zou komen aan de ballingschap. En daarom bidt hij tot God, smeekt hij om de verhoring van die belofte. O, als de Heere naar het volk van Israël zou zien, dan zou het nooit kunnen. Dan moest dat volk omkomen in de ballingschap. Maar zo handelt de Heere niet. Hij volvoert zijn raad. Wat de Heere van eeuwigheid heeft bepaald, dat gebeurt. En wat was er bepaald, jongens en meisjes? Dat in Kanaan de zaligmaker geboren is, dus dat volk kon niet omkomen. En een rest mocht terugkeren. En op Gods tijd is inderdaad de zaligmaker geboren. En het was het verlangen van Daniel dat de stad en de tempel van Jeruzalem herbouwd zouden worden. Daar werd de enige waarachtige God op een bijzondere manier gediend. Het was het verlangen en het gebed van Daniel dat de offers weer gebracht zouden worden. Want die offers wezen heen naar het ene volmaakte offer dat Christus zou brengen, ook voor Daniel. Eén naam gegeven tot zaligheid, dat klinkt door in heel de offerdienst van het Oude Testament. En dat is de boodschap van heel Gods woord. Die prediking mag ook vandaag uitgaan. Er is maar één naam gegeven tot zaligheid. De enige waarachtige God heeft die zaligheid uitgedacht. God de Vader heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden om die zaligheid te verwerven. En de Heilige Geest past die zaligheid ook toe. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest werken in het hart. Hoor maar wat artikel 1 zegt. Wij geloven allen met het hart. Dus het geloof is een zaak van het hart. Van dat hart valt na de zondeval niets goeds meer te zeggen. Dat hart zit vol van zonden en overtredingen, dat is onrein, dat vraagt niet naar God, dat verzet zich juist tegen God. Maar de Heere breekt die vijandschap. Zet strijd tegen de zonde. Werkt droefheid over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dus dat hart waar het hier over gaat is een hart dat vernieuwd is door God. Waarin de liefde van God is uitgestort. Dat hart mag oog hebben voor de goedheid van God. En het is het verlangen van het hart die God groot te maken. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Waar het hart vol van is, loopt de mond toch van over. Vinden we het moeilijk om met de mond te belijden? Hoe voller ons hart is van de goedheid, de almacht en wat er al niet gezegd kan worden van de enige waarachtige God, hoe sterker de aandrang om daar toch van te spreken. Misschien vinden jullie het ook wel moeilijk, jongelaar, als je op pad gaat, mensen tegenkomt die nergens aan doen. Hoe kan ik nou iets goeds over God tot die mensen zeggen? Wel, daar wil de Heer om gebeden zijn. Al wat u ontbreekt, dus als wij de woorden niet weten, schenk ik zo gij het smeekt, smeek daar maar om, mild en overvloedig, dan zal de Heer het te spreken geven. Al is maar eenvoudig, maar enkele woorden uit het hart en met de mond gesproken, wat gaat daar niet veel van uit? Ik las van Guido de Bray dat hij lekkerder at en dronk en sliep dan zijn bewakers. Dat is toch een wonder. Dat deed God in zijn leven. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. En zo mocht hij ook zijn terechtstelling tegemoet gaan. Dat gaat daar veel van uit. Als het Gods kinderen gegeven wordt om onder moeilijke omstandigheden goed van God te spreken. Er zijn soms hele moeilijke omstandigheden. Je gezondheid moet maar geknakt zijn. Er moet maar een lege plaats gekomen zijn. De gebrokenheid van het leven moet maar werkelijkheid zijn. Dan valt het echt niet mee. Als je Guido de Bray zou hebben zien zitten daar in die vunzige kerker, met boeien aan handen en voeten, die zijn vel en vlees doorschuurden tot op het bot, dan viel dat niet mee. Maar de Heere was bij hem. En daarom kon hij zo lekker eten en drinken en slapen, beter dan zijn vijanden. En wat een wonder. Als Gods kind goed van God mag spreken onder de moeilijkste omstandigheden. Ik heb een oude ambtsdrager gekend. Die had zijn 7 kinderen verloren tijdens zijn leven. En weet u wat hij zei? God heeft mij nog nooit kwaad gedaan. Nee, dan zeg ik niet dat dat er altijd is. U hebt van Job gehoord vanmorgen. Er kwam ook een tijd dat hij zijn geboortedag vervloekte. Dat is wat. Kan best eens bruisen van binnen. Wat een wonder. Als de storm dan wordt gestild. Als er weer oog mag komen voor Gods goedheid. En als je het zeggen mag onder moeilijke omstandigheden. Het heeft mij nog nooit aan iets ontbroken. Ook nu. Nu het zo moeilijk is, zal de Heere zorgen. Ik verwacht het van Hem. Ik vertrouw op Hem. En wie op Hem vertrouwt, wie het van Hem verwacht, wie in Hem geloven mag, zal toch nooit beschaamd uitkomen. Wij geloven allen. Niet ieder op zichzelf. Hier wordt ook gezien op het gemeentelijke leven. De gemeenschap der heiligen. Alle leden van Gods kerk horen bij elkaar. Stel je voor dat je hand ergens op de grond zou liggen. En je zit zelf in de bank. Dan heb je toch niks aan die hand. Die hand hoort bij het lichaam. Zo horen alle lichaamsdelen van het lichaam van Christus geestelijk bij elkaar. Daarom wij één in schuld belijden, één in het werk van Christus. Eén in de zaligheid, waar hier al iets van ondervonden wordt, en die eenmaal volmaakt zal zijn. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Enig. Dat betekent, er is er maar één. De afgoden zijn niets. Ik vroeg gisteravond op de catechisatie, wat zijn de afgoden van deze tijd? En weet u wat het eerste antwoord was? Het mobieltje. Ik vroeg waarom. Ja, dominee, daar gaat zoveel tijd in zitten. Dan heb je geen tijd meer voor de Bijbel en het overdenken van Gods woord. Het is ook zo verleidelijk. Ik heb zo'n zondig hart. En dat hart ziet en hoort graag de zonde. En natuurlijk, er zijn meer afgoden. Als wij het verwachten van iets of iemand buiten God, dan dienen we de afgoden. En wij zijn allemaal van nature gericht op onze eigen eer en roem. Wees maar eerlijk. Ik, een grote afgod. En is dan geen wonder. In beginsel van die afgodendienst afgebracht te zijn, als je het met Rut mag zeggen, uw volk is mijn volk en uw God, mijn God. Als je nou kijkt naar Daniel, al oud geworden. Zou je daar nog niet jaloers op worden? Guido de Bref, 45 jaar. Zo de nabijheid, de genade en de goedheid van God ervaren. Dat is toch het allerrijkste. Want dan worden we 100 en we zijn miljonair en we hebben verder niks. Dan komt de eeuwige armoede. Maar je mag kennen wat Daniel mocht kennen, geloven wat Daniel geloven mocht en geloven wat Guido de Bref ook geloven mocht. Dan zijn hier al de voorsmaken van de zaligheid. En eenmaal de volkomen zaligheid. Een enig en eenvoudig geestelijk wezen, eenvoudig. Jongens en meisjes, als je zegt op school, dat is een eenvoudige som. Dan betekent dat, dat is een makkelijke som. Maar dat betekent het hier niet. Eenvoudig betekent, in God zijn geen aparte delen. Alles is een volmaakte eenheid, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest werken volmaakt samen. En eenvoudig wil ook zeggen, er zijn in God geen tegenstellingen. God is rechtvaardig en barmhartig. Dat lijkt een tegenstelling. Maar het is geen tegenstelling, waarom niet? Waarom kan God die rechtvaardig is toch barmhartig zijn aan zondaren? Zondaren vergeving schenken wel. Omdat Gods Zoon op aarde is gekomen. Hij heeft betaald voor de zonden der zijnen. De zonden van Jood en Heiden. Die zalig zullen worden. Dus de schuld die er ligt, dan doet de Heer niet zo van we zien dat maar door de vingers. Nee, hij heeft zelf voor de schuldbetaling gezorgd. En omdat die schuld betaald is, komt de rechtvaardige Heer daar niet op terug. Maar betoont zijn barmhartigheid. Dus geen tegenstellingen in God. Een enig, eenvoudig, geestelijk wezen. God heeft geen lichaam zoals wij. En daarom kan hij ook niet afgebeeld worden. Guido de Bref tekent deze woorden aan bij dit gedeelte van de belijdenis. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Hoe doe ik dat wel? Is maar geen lippentaal bij mij. Wat een wonder als je in geest en waarheid de Heere mag aanbidden en met je hart mag dienen. Een enig, eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. God. Hij alleen is God. Denk eens aan de tijd van Elia. Elia op de Karmel. De Baal kon geen bliksem geven om het offer te verteren. En de Baal kon geen druppel regen geven. Je hebt er niks aan als je de Baal dient. Ja, je komt er voor eeuwig mee om. Vergeet dat niet, geliefde gemeente. Naar wie de Heere mag dienen, zal zalig worden. De Heere gaf bliksem op het gebed van Elia. En de regen stroomde neer. God. Kunnen we bestaan van God bewijzen? Nee. Maar waar de Heilige Geest werkt in het hart, ben je er toch diep van overtuigd. En dan zal niemand je wijs kunnen maken dat God er niet is. Want God heeft zichzelf leren kennen in dat hart. Door woord en geest. En God heeft getoond dat er bij hem verlossing is. En de overtuiging gewerkt. Wie in Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ten deel vallen. Geloven in God. En nu ten tweede, loven van God. De eigenschappen die genoemd worden, geven heel veel stof om de Heere te loven. Dat vinden we ook vaak in de psalmen, vandaar psalm 66 ook gezongen, psalm 78. De eeuwige God blijft eeuwig denken aan zijn volk en kinderen. Welke zonden Israël ook bedreef, de Heer heeft toch dat volk bewaard en beschermd. Want uit dat volk moest de zaligmaker geboren worden. En nog beschermd en bewaard hij dat volk, is het geen wonder dat dat volk nu een eigen land en staat mag hebben. Er liggen nog rijke beloften voor dat volk. De Heere maakt zijn woord waar. Hij vervult zijn beloften. Ziet u daar naar uit? Bid u om de bekering van Israël. God is eeuwig. Ja, wat is dat nou eigenlijk, eeuwig? Wij denken altijd in de tijd, vroeger, nu en later. Maar God staat boven de tijd. Ik hoorde eens een mooi voorbeeld. Stel je voor, daar is een hoge berg. En eenmaal per jaar, jongens en meisjes, komt er een vogel om zijn snavel aan die berg te slijpen. Dan slijt die berg een klein beetje. Na ontzaggelijk veel jaren is er niks meer van die berg over. Nou, dat duurt natuurlijk onbegrijpelijk lang naar onze inzichten. Maar nog langer duurt de eeuwigheid. Daar komt nooit meer een einde aan. Denk eens aan psalm 90. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Wij leven hier maar korte tijd. En na dit korte leven komen wij te staan voor de eeuwige God. Houden we daar rekening mee? Is het ons gebed? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. We reizen door dit leven naar de eeuwigheid. En de tijd is soms nog maar heel kort. Daarom, geliefde gemeente, haast u toch om uw levens wil, jong en oud, buig toch de knieën voor die God, voor wie niets te wonderlijk is. Die maar te spreken heeft, en het is er. Denk aan de schepping. Zou hij je hart dan niet kunnen verbreken? Zou hij de waarachtige bekering niet kunnen werken? Ja, dat wil hij bewerken. En daarom gaat de prediking uit. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wie dat geloven mag, die zal zalig worden eeuwig. Dat is ook een troost voor Gods kinderen. Wat er ook gebeurt, al word ik ziek, al maak ik veel verdrietige dingen mee. Wat er ook gebeurt, God blijft bij mij. Hij is immers eeuwig dezelfde. Bij hem is er geen verandering. Hij heeft lief met een eeuwige liefde. Bergen die kunnen wankelen, heuvelen kunnen wijken, aardbevingen niet waar, die doen dat soms. Maar de trouw en de liefde van de Heer zal niet wijken en zal niet wankelen. Ook niet als er aan de zijde van Gods kind o zoveel zonden zijn. Eeuwig, onbegrijpelijk. Als je naar het strand gaat en je vult een schelp met zeewater, dan zit er maar een heel klein beetje water in uit die grote zee. Die schelp kan nooit alle water van de zee bevatten. Zo is het nou ook met ons, kleine, nietige, zondige mensen. Ons verstand en voorstellingsvermogen is zo klein dat wij niet kunnen bevatten wie God is. Maar een heel klein beetje. God is groot en wij begrijpen het niet, zei Job. Onbegrijpelijk. Toen Guido de Bregge gevangen werd genomen, begreep hij niet wat er gebeurde. Hij was het er eerst niet mee eens. Als we maar niet in zo'n grote groep vertrokken waren. Als we maar niet gerust hadden. Allerlei dingen kwamen boven, dan was het anders geweest. En nu? Nu ben ik gevangen genomen. En ook wij kunnen allerlei redeneringen in ons binnenste vinden als het moeilijk is. Als ik dat nou eens anders gedaan had. En als ik daar nou eens aan gedacht had. Maar weet u wat Guido de Bregge ook mocht leren? Het is toch geen toeval dat dit gebeurd is. Het is Gods voorzienigheid. Hij heeft bepaald wanneer en waar ik geboren werd. En de Heere heeft ook bepaald wanneer en waar ik sterven zal. Maar om dan die eeuwige liefde, trouw en goedheid van de Heere te mogen ervaren. Dat wilde het ook nu nog geven. En je komt het tegen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Onbegrijpelijke wegen en dan toch goedkeuren wat de Heere doet. Onbegrijpelijk. Onzienlijk. Wij kunnen God niet zien. God heeft immers geen lichaam. Hij ziet mij, u en jullie wel. Altijd. Overal. Leven we daarbij? Denken we daaraan? Ook morgen? Als we weer gaan studeren? Als we gaan werken? Als de taak van de opvoeding wacht? De Heere ziet hoe we het doen. Of het in afhankelijkheid van Hem mogen doen. Onzienlijk. Onveranderlijk. Ik zei er al iets van. Wij mensen kunnen zo gemakkelijk veranderen. Maar bij de Heere is er geen enkele verandering. Hij blijft eeuwig dezelfde. Waar Hij begonnen is in hart en leven, gaat Hij door. Ook al zijn daar nog zoveel zonden, denk aan Daniel 9. Zoals de Heere begonnen was met het volk van Israël, zou hij daarmee doorgaan. Ook al hadden ze niet geluisterd. Ook al hadden ze zijn woorden verworpen. De Heere ging door. Geldt vandaag nog. De Heere gaat door met zijn werk. Bijzonder in het persoonlijke leven van Joden en Heiden die hem echt mogen vrezen. Mogen geloven in hem, de enige waarachtige God, en in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, onveranderlijk, oneindig. Maar dat geldt zijn goedheid. Daar zijn geen grenzen aan. Daar is geen hoogte en diepte in. Oneindig. De Heere weet ook alle dingen. Kan ook alle dingen. Oneindig. Almachtig. God heeft Israël uit Egypte verlost. Dat komt ook naar voren in dat gebed van Daniel. Daar wijst Daniel op. Dat geeft hem moed, hoop en verwachting. Want die God die uit Egypte verlost heeft, kan ook verlossen uit Babel. En daar vertrouwt Daniel op. Daar gelooft hij in. Bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. En dat betekent dat er velen verlost worden. En dat betekent ook dat er heel veel verschillende verlossingen zijn. Op heel veel verschillende manieren kan de Heere redden. Denk aan Daniel uit de leeuwenkuil. De drie vrienden uit die brandende oven. Verdrukking en vervolging. De Heere kan staan. Nou, het doet dat ook op het gebed. Bij hem is veel verlossing. Bovenal verlossing van de zonde en de ongerechtigheid. Die tempel van binnen die verwoest is, wordt door de Heere hersteld. Hier al een klein beetje. En eenmaal volkomen. Oneindig. Almachtig. Wat ligt daar toch veel in opgesloten. Het is Gods almacht. De schepping in 6 dagen voor te brengen. Ja, geleerde mensen twijfelen eraan. Hoe kan dat? Nou, al stond er in de Bijbel dat het 6 seconden was, geloofde ik het nog. Voor de Heer is toch niets te wonderlijk. En is het ook niet zijn almacht om dode zondaren levend te maken? Hoef je echt niet aan te twijfelen dat de Heer dat kan. Gelooft u dat? Dan zult u de knieën buigen, Heere. Wil dat werken in mijn gezin, in de gemeente, ja, wereldwijd. Volkomen wijs. We hebben soms ook iets van die wijsheid, maar de meest wijze personen kunnen toch nog hele domme en dwaze dingen doen. God is volkomen wijs. Denk nou eens aan de schepping. Als de afstand tussen de aarde en de zon kleiner zou zijn, dan zou het hier veel te warm worden, zou er geen leven mogelijk zijn. Als de afstand groter zou zijn, zou het te koud worden, zou er ook geen leven mogelijk zijn. Het is Gods wijsheid dat precies zo te maken dat op deze aarde leven mogelijk is. En als je eens kijkt naar je eigen lichaam, is het nou Gods wijsheid niet dat je met je oog kunt zien Hoe wonderlijk werkt dat. Oh, jongens en meisjes, als je daar wat van leert op school. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. En dat die signalen in je hersens terechtkomen, dat je zien kunt wat er om je heen is. Weet je wat Guido de Bray ook zei? Dat hij toen hij nog vrij was, sprak als een blinde over kleuren. Een blinde kent geen kleuren, die weet niet wat kleuren zijn. Maar nu in de gevangenis heb ik meer geleerd dan al die tijd dat ik vrij ben geweest. Nu ondervind ik wat ik anderen gepredikt heb. En dat is wel eens goed voor een dominee ook hoor. Als hij wat ondervindt van de moeite, de zorgen, de vragen die er kunnen zijn in het leven voor ambtsdragers, ook goed voor kinderen van God, goed. Dan kun je begrijpen hoe het bij anderen is. Hoe moeilijk het soms kan zijn. Dan beleef je wat het roepen uit de diepte is. Dat je voor God niet kunt bestaan. Maar ook dat er bij de Heere vergeving is, opdat hij gevreesd zou worden. Volkomen wijs. De Heere leidt het leven van al de zijnen. Ook al lijkt dat een hele kronkelige weg. Denk aan de levensbeschrijving van Boston, het kromme in het levenslot. Heel zijn leven heeft hij te maken gehad met een overspannen vrouw. En andere moeite en zorgen zijn hem ook niet bespaard gebleven. En toch mocht hij de weg die de Heere met hem ging goedkeuren. Guido de Bray ook. Hij was het ermee eens dat hij terechtgesteld zou worden. En hij vertrouwde dat de Heere voor zijn vrouw en kinderen zou zorgen. Volkomen wijs. Ook rechtvaardig. Rechtvaardig in zijn toorn over vijanden. En rechtvaardig in zijn genade over wie hem dienen. We gaan daarvan zingen. 27e vers van Psalm 78. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. Het zag de zee zijn hateren overdekken. Het 27e vers van Psalm 78. rechtvaardig. Het is toch rechtvaardig dat die Egyptische vijanden omkwamen in het water van de Rode Zee. Het zou rechtvaardig zijn als ieder mens zou omkomen voor eeuwig. En weten we het, jongens en meisjes, wat ik net zei? Christus heeft het rechtvaardig oordeel gedragen dat over Gods kerk moest komen. En zo is het ook rechtvaardig. Als Gods kind niet geoordeeld wordt, maar de eeuwige zaligheid mag ontvangen, dan worden al Gods eigenschappen verheerlijkt. De wijsheid, de almacht, de rechtvaardigheid, de barmhartigheid. Goed. God is goed. Kun je dat invullen, jongens en meisjes? Wat is Gods goedheid voor jullie? Er was vandaag toch weer eten. Er is geen hongersnood hier. Er wordt voor je gezorgd. Je mag nog leven. Je mag naar de kerk gaan. Je mag naar de catechisatie. Je mag verenigingen bezoeken. Waar Gods woord open gaat. Dat is Gods goedheid. En het is ook zijn goedheid. Als je hart dat gesloten is voor God, door hem geopend wordt. Uw goedheid is hemelhoog voor een albederver. En Guido de Brecq kan er als het ware niet over uit. Hoe groot Gods goedheid is. Toen de Heer hem opzocht, hem de blinde zielsogen opende, zijn hart ontsloot voor het woord. Het ware geloof werkte in het binnenste. En vandaar dat hier staat. En een zeer overvloedige fontein van alle goed. Een fontein, dat is een bron die het water omhoog spuit. Vanzelf komt dat water naar boven. Zo is God. Als vanzelf komt zijn goedheid naar boven. En zijn goedheid richt zich op slechte, zondige, verdorven mensenkinderen. En geliefde gemeente. Dan is alles wat wij meer hebben dan de eeuwige ondergang Gods goedheid. Het is Gods goedheid dat we naar de kerk mogen gaan. Beseffen we dat wel? Waarderen we het wel? Denk eens aan hen die vervolgd worden, waar de situatie zo anders is, waar het zo moeilijk is. Hier wordt ons geen strobreed in de weg gelegd. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. De Heere zorgt voor lichaam en ziel. Er is een fontein, een bron ontsloten in het bloed en het werk van Christus tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Wij hebben een fontein van binnen waar alleen maar zonde uit voortspuit. Dat gaat als het ware vanzelf. Zo zijn we geworden door de diepe val in Adam. Maar nu in Christus, een fontein, een bron tegen de zonde en de onreinheid, Dat bloed immers reinigt van alle zonde. En wie dat geloven mag, wie dat ondervinden mag, zal zalig worden. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. De Heere zorgt volmaakt. Wat zijn we dan arm en zondig, als wij die enige waarachtige God, die een zeer overvloedige fontein is van alle goed, niet dienen. Het gaat hier om het ware geloof. Niet alleen mensen die nooit naar de kerk gaan, die in de wereld leven, liggen onder de toren van God. Maar ook als we naar de kerk gaan en we nemen alleen met ons verstand aan dat God bestaat. Nou, we beleven dat niet met ons hart. We geloven dat niet met ons hart. En we belijden dat niet met de mond waaronder een verbroken hart en een verwonderd hart ligt. Dan is het mis. Wat zeiden al die Israëlieten bij de Karmel? De Heere is God, de Heere is God. Maar ze zijn doorgegaan met het dienen van de afgoden. En uiteindelijk zijn ze daarom in de ballingschap gevoerd. Dus alleen maar zeggen, de Heere is God, dat is niet voldoende. God ziet het hart. Wij kunnen hem niet zien. Maar hij ziet alles. Hij ziet of daar liefde leeft in het hart. Door hem daarin uitgestort. Of er droefheid is over de zonde. Of er het verlangen is volmaakt te leven tot eer van God. En u zullen klein en groot in de genade ondervinden dat de Heere goed is. Hoe langer je de Heere mag dienen, hoe groter zijn goedheid wordt. Zijn goedheid is hemelhoog. Er is geen enkele grens aan, en wat een wonder. Als je jezelf al meer leert kennen in je verdorvenheid, in de overblijvende ongerechtigheid van binnen. Wat een wonder dat God trouw blijft. Dat hij lief heeft met een eeuwige liefde. En hij maakt het waar. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank. Gij hebt het ons gegeven, dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. Help ons in alle dingen deze week, ook als we tegenop kunnen zien, dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan, maatschappelijk en ook ambtelijk, in de opvoeding, bij het geven en volgen van onderwijs, als we oud geworden zijn, als we ziek zijn, verzwakt zijn. U kent al onze omstandigheden, dat we de toevlucht tot u mogen nemen, als die zeer overvloedige fontein van alle goed. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn, op de wegen, op de wateren. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 36e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.